Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
De komst van de lente ontdooit de grond in Oekraïne. En daarmee kan het vastgevroren front ook weer in beweging komen. Maar wanneer gaat het lang verwachte offensief tegen de Russen ook echt losbarsten? En wat betekenen de toenemende spanning aan het front voor de politiek-strategische verhoudingen in de regio en daarbuiten? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 experts, morgen hemelvaart dan niet, in BNR's Big Five van het voorjaarsoffensief. Vandaag de gast Sabine Mengelberg. Ze is universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over een heleboel dingen. Bijvoorbeeld over de toenemende druk op de internationale politieke partnerschappen. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, Europese leiders zijn nu in IJsland voor een 2-daagse top van de Raad van Europa. Dat is een mensenrechtenorganisatie die eigenlijk bijna nooit bijeenkomt. Het is de bedoeling dat die raad weer nieuw leven wordt ingeblazen. Weer een internationaal politiek verbond dat misschien wel een oplossing kan brengen. Is dat een goed idee?
Dat is zeker een goed idee. De Raad van Europa is een organisatie die direct na de Tweede Wereldoorlog, of ongeveer direct na de Tweede Wereldoorlog, is gestart. En het is met name de juridische pijler van Europese veiligheidssamenwerking. Het gaat inderdaad over mensenrechten. Europees vlag van de recht van de mens valt er ook onder. En Rusland is er ook lid van. En het is wel uniek.
Ik dacht dat ze uitgestapt waren nu.
Ja, dat wilde ik inderdaad net vertellen. Dat ze zijn er aan de ene kant uitgestapt. Yeah. Maar het unieke van de Raad van Europa, Europese Unie en NAVO hebben die mogelijkheid niet, is dat de Raad van Europa leden er zelf uit kan zetten op het moment dat die niet voldoen aan de richtlijnen en normenwaarden in zo'n organisatie. En wat je vraagt inderdaad, dat ze weer bijeenkomen. Er is nog zo'n organisatie, die heet de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
Ja, OVC.
Ja, de civiele pijler van de Europese veiligheid. En dit zijn 2 organisaties die beide, laten we zeggen, kampen momenteel als leden hebben.
Ja, dus daar zou eventueel wel een oplossing mogelijk zijn, uiteindelijk te vinden kunnen zijn.
Ja, om dialoog te starten, om landen aan tafel te brengen, zeker weten. Ja. Ja.
Je bent gespecialiseerd in internationale veiligheidssamenwerking. Had je nou een paar jaar geleden kunnen bedenken dat we ons ooit in zo'n gespannen geopolitieke situatie zouden bevinden?
Eerlijk gezegd niet. En misschien was dat ook wel wishful thinking. Er zijn soms experts die zeggen, ja, alle tekenen, sterren stonden aan de hemel. Het was heel erg duidelijk wat er zou gebeuren. Maar ik denk eerlijk gezegd met z'n allen dat we toch het idee hadden dat dit niet zou gebeuren. En we verwijzen dan vaak acties van Rusland naar de situatie in de Krim 2014... of eerdere conflicten, maar in de jaren 90 zelfs, met inval en oorlog in Tsjetsjenië, waren er al tekenen aan de wand. Maar dat geldt ook voor het Westen. Dus er is ook altijd aan de ene kant kleine conflicten, grotere conflicten, bevroren conflicten, zoals we het noemen, in het hele OVSE-gebied. Dus laten we zeggen, de hele NAVO en het voormalige Warschau-pact zijn er altijd geweest.
Ja, maar achteraf is het altijd makkelijk om de toekomst te voorspellen.
Ja, precies. Ja, en dat kun je ook aan de ene kant niet. Aan de andere kant denk ik ook dat we met z'n allen het idee hadden van, het zal toch niet echt gebeuren. Wat wint Poetin ermee?
Ja. Het is natuurlijk een humanitair drama. Het is vreselijk, een oorlog.
Absoluut,
laat dat voorop staan. Ik kan me voorstellen dat het op werkgebied ook interessante tijden zijn tegelijkertijd.
Ja, terrorisme werd ook een beetje saai, zei zij sarcastisch. maar dat we teruggaan naar zo'n geopolitieke strijd, waarin begrippen als macht en staten als belangrijkste actoren, spelers op dat internationale krachtenveld, ook in de colleges die ik geef, ga je echt wel terug naar een ander, laten we zeggen, blik, kijk op de wereld dan die we tot nu toe hadden.
Het is minder vrijblijvend geworden. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ik kan me voorstellen voor studenten die aan de Defensieacademie komen studeren, is het ook in één keer een andere tijd.
Absoluut. Ik gaf college op 24 februari vorig jaar. En natuurlijk, hè, dan pas je colleges aan van wat er daar gebeurt. En ga
de dag van de invasie toen
je
begon.
Precies. Ja, precies. Ja. En dan pas je college aan en dan ga je ook in gesprek met de studenten. En van mijn kant had ik ook zoiets, dit gaat de wereld veranderen. Hè. Net als wat jij net vroeg, terug naar geopolitieke macht. Alhoewel ik het deels daar niet mee eens ben, kom ik later op terug. Maar aan de andere kant was ook de vraag van de studenten. Maar dit gaat ook onze wereld veranderen.
En ook hun toekomst.
Ook hun toekomst. De Nederlandse Defensieacademie is een universiteit. Daar worden militairen opgeleid op universitair niveau. Die tot dan toe een wereld hadden van, laten we zeggen, crisisbeheersingsoperaties, zoals we dat noemen, in een Afghanistan of in een Afrika of het Midden-Oosten. En dat is nu terug, of hè, dat gaat komen voor de huidige studenten, naar, laten we zeggen, de oude oorlogssituatie. Dus gestationeerd, zoals we dat noemen, in de Baltische Staten, in Roemenië, in Hongarije, in Polen.
Aan een grens die dus in zekere zin gespannener is dan de afgelopen jaren ooit was.
Ja, ja. Met een andere taak.
Wat voor effect heeft dat op studenten? Wat merk je daarvan?
Ja, bij de meeste, ook de sympathie die bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking heeft ten aanzien van de Oekraïne. En wat we in heel Europa zien, hè, niet alleen op politiek vlak, maar ook onder de bevolking. Dat zie je ook heel sterk bij de studenten. Ook dat er een directe dreiging is. Hè, dat is wat anders dan de vrede ergens brengen met een militair wapen. Maar bij sommigen is ook wel angst. Ja.
Angst voor de situatie waarin ze terecht kunnen komen na hun opleiding.
Ja, en wat de toekomst ook gaat brengen wat dat betreft. Komt die directe dreiging die we hadden met de tijden van de Koude Oorlog, komt die echt terug? Ja.
Kun je ze dan geruststellen of juist niet? Is het ook een angstige situatie waarin we ons bevinden?
Ja, aan de ene kant wel. Even terugkomen op de studenten. Het blijft ook hun keuze. Hè?
Uiteraard.
Het is een keuze.
Ja.
En vaak nemen ze dat met volle verstand natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook met heel hun hart.
Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als de omstandigheden veranderen, dat die keuze die je ooit maakte, dat je daar nog eens een keer over nadenkt.
Ja.
Dat is menselijk.
Ja.
Maar dan is er die vraag van, ja, het is spannend, het is angstig. We zitten in een andere wereld nu. En dan zijn ze misschien wel op zoek naar iemand die er veel van weet, zoals jij, die ze of kan geruststellen of ze in ieder geval de waarheid kan vertellen.
Ja.
Hoe zie jij de situatie nu?
Nou, laat ik vooropstellen, de waarheid kan ik niet vertellen. En mijn collega's ook niet. Het blijft natuurlijk altijd een interpretatie. Mm-hmm. Dus we nemen ze wel zoveel mogelijk mee in wat wij zien, hoe wij het analyseren. Er zitten heel veel verschillende vakgebieden bij Defensieacademie. En militair recht, militair geschiedenis, politicologie, de kant waar ik zit. Wat we bijvoorbeeld ook doen, is...
Dit is een leraar die geen antwoord geeft tot twee keer toe. Dan ben ik toch benieuwd naar het antwoord. Kun je ze nou geruststellen of niet? Of is het inderdaad een spannende situatie?
Nou, in die zin is het wel de waarheid. Het is een spannende situatie, ja.
Op
om dan antwoord direct te geven op je vraag.
Omdat die geopolitieke verbanden en ook de NAVO, we staan onder druk.
Ja, we staan onder druk. En wat er natuurlijk ook speelt, als je kijkt naar het lenteoffensief, wat ook het thema is van deze week, dat is natuurlijk een militair vraagstuk aan de ene kant, maar zeker met politieke consequenties, nationaal voor ons en internationaal.
Mm-hmm.
Als ik dan kijk naar een aantal scenario's, wat als Rusland niet wint? Dan hebben we te maken met niet een van de grootmachten, laten we zeggen China en de Verenigde Staten in het politieke arena.
Niet wel een regionale grootmacht.
Maar een regionale grootmacht. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus dat is een bijzondere om rekening mee te houden.
Een land met een nucleair arsenaal, dus daar ga je dan toch meteen in angstscenario's aan denken.
Ja. Ja, en terecht, daar moeten we ook rekening mee houden, denk ik. Dat is een scenario ver van ons bed. Maar ik denk dat ook binnen het ministerie van Defensie, Buitenlandse Zaken, daar ook rekening mee wordt gehouden.
Hebben jullie het daar met studenten dan over? Over wat dan de mogelijkheden zouden kunnen zijn? Wat scenario's kunnen zijn? Of gaan die lessen, die colleges niet zover?
Jawel, ja. Scenario's worden ook wel besproken. Maar nogmaals, met jouw waarheidsvraag, het zijn scenario's. Dus kijken in de toekomst, ja. Van wat er zou kunnen gebeuren.
Ja.
Ja, dat moeten zij ook weten.
Ja.
Als officier moet je natuurlijk ook na kunnen denken over... het zijn vrouwen en mannen van 22, 23 jaar die ook al leiding geven, ja, in bepaalde operaties.
Ja. Dan zullen zij ook de vraag hebben, die vraag die ik je nu ook ga stellen, doet internationale samenwerking er eigenlijk nog wel toe, nu de wapens spreken?
Ja. Ja, dan wil ik je graag even meenemen in hoe wij de wereld kunnen analyseren. En dat kunnen we op heel veel verschillende manieren. Maar laten we zeggen, er zijn twee grote lijnen daarin. De ene lijn die zegt van staten zijn altijd de belangrijkste actoren in de internationale politieke arena. Staten zijn soeverein. Het handvest van de Verenigde Naties, laten we zeggen de grondwet van het internationale verkeer, is daar ook op gebouwd. Staten zijn soeverein en bepalen zelf hoe hun buitenlands veiligheids- en defensiebeleid eruit ziet en waar ze hun troepen naartoe sturen. Mm-hmm. Ook al zit je in een NAVO-verband. Er is een andere stroming die zegt, internationale samenwerking is altijd nodig om te overleven. Mijn veiligheid is jouw veiligheid. En als ik handel wil drijven, dan is stabiliteit, laten we zeggen vrede op aarde, veel verstandiger dan dat er conflicten zijn. Dat zie je ook nu al gebeuren. Nou, aan de ene kant zie je dus inderdaad terugkomst van die geopolitieke strijd, waar we het vaker over hebben. Een strijd tussen grootmachten, daar zijn staten aan gebonden, zoals de NAVO-bondgenootschap of China en Rusland met elkaar. En aan de andere kant zie je ook dat er internationale organisaties een hele grote stem hebben. Mm-hmm. En in dit conflict is dat met name de Europese Unie die enorm op de voorgrond is getreden. Dat zit hem in de personen, zoals commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Jozef Borrell, laten we zeggen de minister van Buitenlandse Zaken. De NAVO ook een beetje. Dus internationale samenwerking doet ertoe. En wat we ook gaan zien in de toekomst, ergens komt het punt van onderhandelen. Ja, en dat is vaak dan in een coalitie of onder de paraplu van een internationale organisatie. Dus ik zou zeggen, beide kanten zijn waar.
The Big Five. Art Rojakkers.
Met vandaag de gast Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. Laat eens proberen in te zoomen op de geopolitieke hoofdrolspelers rondom de oorlog in Oekraïne. Wie zijn dat op dit moment?
Nou, ik zou eigenlijk willen beginnen met Zelensky.
Diplomatiek wonder.
Diplomatiek wonder, ja. Politiek leider, militair leider. Ja, en ook hoe hij het aanpakt in Europa. Ook die bijzondere band met Nederland die begonnen is. Hè, met zowel Mark Rutte als minister van Defensie Kai Shalong en als Hoekstra. China, absoluut. Er is nu bijvoorbeeld een soort van tour van Chinese topdiplomaten aan het rondgaan langs Moskou, Kiev in Oekraïne en een aantal Europese landen. Dat hebben we in de afgelopen weken ook al vaker gezien. Bijvoorbeeld gesprekken tussen Saudi-Arabië en Iran. Daar neemt China een rol in. En dit was toch vaker ook een rol die werd weggelegd bij de Verenigde Staten, die dat ook opeiste.
Wat zegt dat?
Ja, dat de wereld aan het veranderen is. Maar goed, dat wisten we al. Ja. Maar dat het Westen daar ook mee moet gaan dealen, dat die wereld aan het veranderen is en wat voor consequenties dan dat heeft. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties. En wat jij vroeg mij net over veiligheidssamenwerking of samenwerking tussen staten, doet dat er nog toe? En die prominente rol van de Europese Unie in de NAVO. Aan de andere kant kunnen we ons ook afvragen, waar blijft de Verenigde Naties? Waar is Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in persoon? Die zie je veel minder in de media.
En heeft dat te maken met het feit dat Rusland nou eenmaal in de Veiligheidsraad zit van de VN, dus daarmee de VN eigenlijk vleugellam is?
Ja, maar dat is, aan de ene kant vind ik dat een te makkelijk antwoord. En dat geldt natuurlijk ook voor China, het zijn die vijf.
Zou je een onvoldoende mee krijgen in jouw college? Ja,
zou je niet mee doorkomen. Nee, okay. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er wordt al heel lang gesproken over het veranderen van inderdaad die samenstelling van die Veiligheidsraad. En een vetorecht. En ik denk dat het Westen, laten we zeggen, nou, laat maar bij de kop nemen de NAVO-landen, hè, Amerika, Canada en de Europese landen, dat we iets moeten gaan veranderen in die VN-veiligheidsraad.
Wat zou je kunnen veranderen dan om die VN weer relevanter te maken? Want je ziet inderdaad een totale afwezigheid lijkt wel van de VN, ja, rondom deze oorlog.
Ja, ja. Er moet een stem worden gegeven aan landen die tot nu toe, en wat het Westen niet had verwacht, tot nu toe een neutrale stem afgeven als het gaat over, laten we zeggen, een resolutie, een besluit over de oorlog in Oekraïne.
Het zijn er best veel, hè?
Ja, dat zijn er best veel, ja, ja. Want er wordt vaak gezegd, dat waren er 140 in zes stemmingen. Rond 140 die, laten we zeggen, pro-Oekraïne stemmen. Maar er zijn er heel veel, en een aantal natuurlijk die Rusland steunen. Maar er zijn er heel veel neutraal. En dat denk ik aan India of Zuid-Afrika. En in Europa moeten we ons heel erg beseffen dat we die landen aan het verliezen zijn. En komt wil dat? Je die een stem geven, dan moet je toch iets met die VN-veiligheidsraad of in ieder geval de Algemene Vergadering. Ja.
Hoe komt het dat die landen neutraal blijven in dit conflict? Of ja, neutraal willen zijn?
Ja,
want het zijn niet alleen Zuid-Afrika of India, dat zijn grote landen. In Afrika zijn het veel meer landen.
Ja. Zuid-Amerika ook, ja. Ik denk dat wij daar de boot hebben gemist. Dat speelt op meerdere fronten. We zijn toch de laatste paar jaar heel erg bezig geweest met wat er binnen de EU en de NAVO gebeurt. En daar gebeurt ook een hoop, hoor, tussen de lidstaten. Mm-hmm. Maar om een voorbeeld te geven, de Europese Unie heeft veel partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. India is er één van. Die is er al vanaf 2013, 2014. Nou, pin me daar niet op vast, maar dat is eigenlijk verwaterd. En het is belangrijk om met dit soort staten, die grote staten, economische machten ook, om die banden aan te halen. Dat geldt ook met Zuid-Afrika of landen in Afrika. We zien dat China en Rusland daar, laten we als het ware, die link en die band met die landen goedschiks of kwaadschiks overneemt. Ja. Die landen zelf hebben zoiets van, wij willen neutraal blijven buiten die strijd tussen Rusland en het Westen. Dat is de ene kant. En de andere kant, het zijn ook vaker landen die komen uit een groep die we noemen de onafhankelijke staten. Dat bestaat al sinds de jaren 70. Die naast de grootmachten, toen de tijd China en de Verenigde Staten, nu Rusland en de Verenigde Staten, ook een stem willen hebben. En die stem moeten we, denk ik, op de een of andere manier laten horen In binnen de Verenigde Naties.
Het zegt iets over de rol van het Westen, zoals we maar even samenvatten dan, van ons, van Amerika, in de wereld.
Ja.
Die wordt steeds minder belangrijk. En dat laat deze oorlog zien. Kunnen we dat zo concluderen?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Tegelijkertijd, China heeft bijvoorbeeld dat Belt and Road Initiative, die nieuwe zijderoute die richting Europa gaat, allerlei investeringen doet. Soms gedwongen, soms vrijwillig. Ook in Europa is dat gaande. En ik denk, wij analisten hadden veel langer de vraag, waar blijft het Europese alternatief daarvoor? Want op zich is het natuurlijk een mooi idee. En daar is de Europese Unie een aantal jaar geleden mee begonnen, 2017, 2018. Dat noemen we de Global Gateway. Maar dat is tot nu toe vrij economisch. En dat moet ook een politieke kant krijgen en een narratief. Mensen moeten dat gaan zien als hoopvol, landen ook. En de Europese Unie is de laatste tijd sinds de oorlog in Oekraïne, wat dat betreft ook weer die banden aan het aanhalen met landen die we eerst hadden, als bijvoorbeeld een Kazachstan en die hele Kaukasus. Hele belangrijke regio. Dus je ziet dat die oorlog in Oekraïne, wat dat betreft, Europa heeft wakker geschud. Niet alleen ten aanzien van Oekraïne, maar ook wereldwijd.
Ja.
Dus dat is wel aan het versterken.
Ja, er wordt dan gesproken over de arrogantie van het Westen. Mm. Het Westen dat maar de wil opleggen aan de rest van de wereld. Eigenlijk wat je nu beschrijft, is dat wij, zal ik maar zeggen, meer een balanceeract moeten uitvoeren. Dus aan de ene kant steunen we Oekraïne in de oorlog omdat Rusland dat land is binnengevallen. Aan de andere kant wil je die landen die neutraal zijn niet kwijtraken. Daar zul je iets mee moeten.
Ja.
Hoe ziet zo'n balanceeract eruit, bijvoorbeeld in relatie tot China? Want daar, aan de ene kant hoor je dan dat Nederland waarschuwt China op allerlei vlakken. Dat soms dan is dat voor de laatste keer, en et cetera. Aan de andere kant ben je ook, je bent ook aan elkaar verbonden.
Ja, dat is eigenlijk het dilemma waar de Europese Unie mee zit. Gesprekken tussen de EU en de Verenigde Staten, waarbij de Verenigde Staten, en Nederland is ook al op het matje geroepen met de ASML, waarbij de Verenigde Staten een duidelijke positie, standpunt eist van de Europese Unie ten aanzien van China. En waarbij Ursula von der Leyen heeft gezegd van, nou, we gaan niet ontkoppelen, die koppeling, maar we gaan de-risken. Dus de risico's proberen te verminderen. en dat is die balanceeract inderdaad waar jij het over hebt. Dus je ziet wat dat betreft een dubbelrol. En de Europese Unie moet die rol ook aannemen. En dat zie je ook zelfs terug bij de Europese Unie zelf. Waar de EU als exportproduct had, laten we zeggen in de jaren 90 en 2000... van democratie en de rule of law en open grenzen enzovoort, hebben we sinds 2016 de ommeslag gemaakt naar de Europese Unie moet een geopolitieke actor worden. En beide rollen is de Europese Unie nu aan het uitvoeren. En dat kan elkaar af en toe bijten, ja.
Ja. Dat brengt ons misschien wel bij de kettingvraag. Gisteren was hier te gast Nicolaas Kraft van Ermel. Hij is historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij had een vraag die hier wel op aansluit. Luister mee.
Deze oorlog heeft een aantal oorzaken, structurele oorzaken. Eén daarvan is Rusland in de volle breedte kan niet accepteren dat Oekraïne een onafhankelijke staat is. Maar je kan ook spreken van dat we er eigenlijk na de Koude Oorlog niet in zijn geslaagd op een nieuwe manier te denken over vrede en veiligheid in Europa. De NAVO bestaat nog altijd, dat is een Koude Oorlogsstructuur. Wat hadden we anders moeten doen op het gebied van veiligheid in Europa?
Mooie vraag.
Ja, zeker. Ja. Er zit ook heel veel in. In eerste instantie is mijn reactie, ja, wat hadden wij anders moeten doen? Wat had Rusland anders moeten doen? Laat ik dat voorop stellen. Als het goed is, neem ik je dan even mee naar begin jaren 90. Dat het gedachtegoed was van een Europese veiligheidsarchitectuur. En daar bedoelden we mee dat het Warschau-pact, wat uiteenviel, maar alle landen uit het voormalige Warschau-pact en de Sovjet-Unie gingen samenwerken met de NAVO. Dat was onder die paraplu van die Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En het gedachtegoed was dat ze met elkaar zouden samenwerken. Misschien, als er iets misging in dat OVSE-gebied, gezamenlijk ook militaire operaties uitvoeren, peacekeeping-operaties. Dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Maar iedere keer vanaf de jaren 90 is er een stap gemaakt in die samenwerking tussen, laten we zeggen, de twee kampen. Op een gegeven moment is zelfs Rusland, laten we zeggen, een partner geworden van de NAVO. In de vorm van de NAVO-Ruslandraad vanaf 1997. Die raad bestaat nog steeds trouwens. Die is wel on hold gezet natuurlijk. Maar toen liepen er letterlijk ook Russische officieren op het NAVO-hoofdkwartier. Dat hele gedachtegoed hebben we teruggezien in de Europese Unie, met name in de OVSE en een beetje ook in de NAVO. De NAVO heeft tegelijkertijd ook, want de NAVO is dat verhaal van artikel 5, aanval op één is aanval op alle, dat noemen we collectieve defensie. Dat is een alliantie, maar heeft ook andere taken op zich genomen.
Ja. We gaan het antwoord zo vervolgen, want ik ben benieuwd naar de rest van het antwoord. Dit is een mooie schets die je maakt van wat de idealen waren. We gaan nu naar het nieuws. Dan horen we zo meteen wat er misging, want daar ben ik wel benieuwd naar. Zo meteen spreek ik dan verder hierover. Vrijdag is trouwens oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf de gast. We gaan nu eerst naar het nieuws en dan horen we dus verder van Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie, BNR's Big Five van het voorjaarsoffensief.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week 4 experts over de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Peter Weininga, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We hadden het over de militaire strategieën van zowel Rusland als Oekraïne. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Sabine Mengelberg, dus universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensie Academie. Ik wil de komende half uur graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. De verwachtingen voor een mogelijke uitweg uit deze oorlog. We gaan die proberen te vinden ergens. En de politieke ommezwaai van Nederland. Nou zou ik altijd zeggen om met het laatste te beginnen, maar ik wil nog terugkomen op die kettingvraag. Want die werd je gesteld gisteren dus door Nicolaas Kraft van Ermel, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zei, wat hadden we nou anders kunnen doen op het gebied van veiligheid in Europa? Jij was aan het schetsen dat er een soort mooi ideaal was in Europa. Rusland kwam er min of meer bij. Er liepen zelfs Russische militairen rond bij de NAVO in Brussel. Er zou een soort internationale samenwerking komen waarbij we, nou ja, harmonieus, zou ik maar zeggen, met elkaar omgingen. Dat was het ideaal. Wat ging er mis?
Ja,
daar waren we
dat,
nu aan toe.
Ja, dat gedachtegoed onder die paraplu van die OVSE, die Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waarbij dus beide kanten lid zijn. Dat was vanaf begin jaren 90. Maar je ziet tegelijkertijd, dus dat was gebaseerd ook op vertrouwen. En ook het idee dat wij hadden dat Rusland richting een democratie zou gaan, zoals wij dat graag zouden willen zien. Maar er ontstond ook wantrouwen. En dat zat hem in, dat had hem ook wel te maken met de uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie. Tegelijkertijd.
De uitbreiding naar het oosten, de klacht van Poetin is dat.
Ja, de klacht van Poetin aan de ene kant. Aan de andere kant, staten staan natuurlijk vrij om te kiezen bij welke club, welke organisatie ze willen horen. He, op basis van het handvest van de Verenigde Naties mag je daar zelf voor kiezen. En die NAVO.
En dat de NAVO bloemen kon brengen, hè? Als je
nee, maar daar wil ik toch even aan vastkoppelen, dat die NAVO in die loop van de tijd, want zoals nu artikel 5 is weer heel erg belangrijk. Aanval op één is aanval op allen. Het is een alliantie, een militair bondgenootschap. Maar in toen de tijd ging de taak van de NAVO veranderen. Het ging richting crisisbeheersingsoperaties. Eigenlijk als een soort verlengstuk van de Verenigde Naties. Dat aan de ene kant. En het ging over dialoog en samenwerking en ondersteunen en democratiseren van bijvoorbeeld de strijdkrachten in Georgië of Tajikistan, noem maar op. Intern in het gebied van het Westen, en dan bedoel ik de EU en de NAVO, speelden ook een aantal zaken in die tijd. Amerika trok zijn troepen terug, dus Europa moest versterken op het veiligheids- en defensiebeleid. Sommige staten waren daar niet zo blij mee, maar die 2%-normdiscussie die we nu hadden, die was er ook begin jaren 90. Ja. Europa moet gaan zorgen voor zijn eigen veiligheid.
Maar met andere woorden, dus was een wens tot samenwerking en de NAVO breidt uit ook richting het oosten.
Ja.
En daar ontstond dus wantrouwen.
Nou, het wantrouwen zat hem erin. Dat, even, ik weet dat ik veel kan uitbreiden. Dat is natuurlijk een probleem bij je docenten.
Ja, we hebben nog maar een half uur, dus ja, kom tot het punt.
Europese Unie ging versterken, maar daarbij kwam een soort competitie tussen de OVSE en de Europese Unie. Uh-huh. Want beide organisaties houden zich bezig met heel veel dezelfde beleidsgebieden. Alleen de Europese Unie heeft veel meer geld, bijvoorbeeld. En lidstaten die echt het verschil kunnen maken. En je zag zo langzamerhand dat de OVSE, omdat er wantrouwen ontstond, zowel bij Rusland als bij Amerika, om verschillende redenen, en de Europese Unie sterker werd als organisatie en in zijn partnerschappen met landen, dat die OVSE wat dat betreft in positie verminderde. Dus dat gedachtegoed van een regionale Verenigde Naties die zorgt voor vrede en veiligheid in Europa, vertaald in die OVSE, werd minder en minder. Mm-hmm. Poetin verloor daar zijn vertrouwen in. En ook het Westen. Vanwege verschillende directe en indirecte aanleidingen. Maar dat is een belangrijke.
Ja, en dus de vraag was, de kettingvraag was, wat hadden we nou anders kunnen doen in Europa? Ja, op het gebied van veiligheid. Dat hadden we misschien dus niet moeten laten gebeuren. Die macht
misschien niet moeten laten gebeuren. En ik weet dat we er straks op terugkomen, maar de korte stap naar de toekomst is, we moeten op de een of andere manier linksom, rechtsom iets met Rusland.
Ja.
Rusland grenst aan de Baltische Staten. En daar was die OVSE-organisatie.
Je zult daarmee in gesprek moeten gaan blijven.
Ja. Ja.
Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil eerst graag inzoomen op de postzegel waar wij op wonen. Ja. We hebben nu de geopolitiek in kaart gebracht. We hebben ongeveer globaal bekeken. Laten we nu kijken naar ons eigen land, Nederland. Op welke manier is de rol van Nederland veranderd internationaal gezien als gevolg van de oorlog in Oekraïne?
Ja, we hebben het natuurlijk over de Duitse Zeitenwende, wat je heel veel hebt gehoord het afgelopen jaar. Maar dat kunnen we eigenlijk ook wel die sticker plakken op Nederland.
Op wat voor manier?
Nou, met name op het gebied van veiligheidssamenwerking, veiligheids- en defensiesamenwerking in de Europese Unie. En er wordt vaak gerefereerd naar de warme band die Zelensky heeft met de minister van Defensie, met onze minister-president, minister van Buitenlandse Zaken. Dat zien we ook in de filmpjes en de foto's. Als Zelensky en Mark Rutte weer eens knuffelen. Dat gaat natuurlijk voor Zelensky om de solidariteit met Nederland te vragen. Ook voor het lidmaatschap van de EU en de NAVO. Het gaat om die directe behoefte aan wapens natuurlijk, wapenleveranties. En Nederland is een rijk land. Maar het gaat ook om draagvlak onder de burgerbevolking. En wat we ook wel eens vergeten, we maken natuurlijk vaak die link met de MH17 die we hebben met Oekraïne en dat er daarom veel sympathie is in de politiek. Maar we hebben in 2016 ook een associatieakkoord met Oekraïne willen sluiten. Tenminste, de Europese Unie met Oekraïne. En Nederland was daar via een referendum tegen. Zelensky beseft zich dus ook donders goed dat hij niet alleen de politiek moet mee hebben, maar ook de burgers. En Nederland is een land geweest de afgelopen jaren, niet in de jaren 90, maar laten we zeggen de afgelopen 10 jaar... die geen voorstander meer was van uitbreiding. Dat is gekomen van de Europese Unie en ook met de NAVO. Dat zie je bij Frankrijk vaker terug. En Nederland heeft ook vaker nee gezegd.
En je ziet dat nu veranderen onder druk van de oorlog?
Je ziet dat absoluut veranderen. Dat is één punt. Dus ten aanzien van uitbreiding is de positie van Nederland aan het veranderen. Een ander punt is dat voor Nederland, als we het hebben over veiligheids- en defensiebeleid, de NAVO nummer 1 was. In iedere beleidsdocument van Buitenlandse Zaken kun je lezen, de NAVO is de hoeksteen van ons veiligheids- en defensiebeleid. En de Europese Unie is er voor economische samenwerking. En die Europese Unie was gaan ontwikkelen op veiligheids- en defensiebeleid, maar voor Nederland bleef de NAVO altijd nummer 1. Daar is verandering gekomen sinds de Krim. Inval op de Krim, 2014, COVID, MH17. Maar ook, laten we zeggen, in de stemming in de Nederlandse bevolking. Want tot het referendum in 2005 met uitbreiding, en tot het referendum in 2016 is de politiek eigenlijk lam geslagen geweest ten aanzien van Europese integratie. Een aantal politieke partijen die het zelfs hadden over een nexit. Net zoals de Brexit. Nederland moet uit de Europese Unie stappen. Nou, dat is omgeslagen. En Nederland is inkomen zien, en met name ook de politiek, dat het versterken van Europees veiligheids- en defensiebeleid niet de NAVO verzwakt, maar juist versterkt en ondersteunt.
Dus cynisch gesteld kun je zeggen dat deze oorlog in Oekraïne voor Europese idealisten iets heel sterk is, want het brengt ons samen in Europa.
Ja, los van het feit natuurlijk wat er daar gebeurt. 1000 kilometer verderop, een oorlog in loopgraven. Het lijkt wel een hele slechte film, Nachtmerrie, naar we naar kijken.
Het is een absoluut drama, dat buiten kijf.
Ja, dat buiten kijf. Ja. Maar voor het Europese integratieproces, en met name op veiligheids- en defensiebeleid, is er zeker iets veranderd. En zeker op de Nederlandse manier. En dat is dus die ene zijde wende van uitbreiding waar Nederland positief tegenover staat. Europese Unie, de tweede zijde wende, is niet meer een concurrent van de NAVO. En het derde zijde wende is eigenlijk dat alles wat die EU nu doet ten aanzien van de Oekraïne, dus het leveren van wapens. Lidstaten kunnen letterlijk bonnetjes inleveren in Brussel als ze wapens hebben gekocht en krijgen dat uit een fonds terugbetaald. Het is heel pragmatisch. Het is step by step, incrementeel, pragmatisch. Wat kunnen we betekenen en wat niet? Nou, dat is toch echt, dat zeggen we, de Dutch way of doing business.
Ja, dat is een hele andere manier van kijken daarnaar.
In plaats van vergezicht als een Europees leger of een
dat is nu heel praktisch en toegepast.
Ja.
Ja. Ik begreep, dat las ik ergens, dat wij ook een soort mediator zijn geworden op Europees vlak tussen Frankrijk en Duitsland. Dat Nederland eigenlijk nu daar min of meer een soort leidende rol in neemt in Europa. Dat is ook iets heel anders dan wat je net beschrijft. Een land wat nadacht over nexit en waarbij een referendum nee zei.
Ja. Ja, eigenlijk is door Brexit was Nederland gedwongen, zei zij tussen haakjes, om politiek, militair, economisch samen te gaan werken met Frankrijk. Want dat waren de twee grootmachten. En Nederland, laten we zeggen als middelgrootmacht, werkte al samen met Duitsland, ook op militair vlak, maar moest ook politiek en militair met Frankrijk gaan samenwerken. En dat is gebeurd. Al sinds een aantal jaar. En heeft historisch wat dat betreft die Duits-Nederlandse samenwerking in het Duits-Nederlandse legerkorps. Maar dat zie je ook steeds meer terug in Frankrijk. Want hoe dan ook, dat zijn de grootmachten natuurlijk binnen Europa.
Ja, wat hebben wij er eigenlijk aan als Nederland zijn aan die rol?
Als dat we de koers een beetje kunnen bepalen naar wat we willen bereiken. En dat is die pragmatische kant. En niet die wollige vergezichten als een Europees leger.
Ja, dus die pragmatische kant van een bonnetje inleveren, de wapens leveren, et cetera.
Ja, ja. En nog een hele belangrijke. Nederland wil heel graag dat het Verenigd Koninkrijk betrokken blijft bij de Europese Unie. En die link tussen, sinds Brexit, tussen het VK en de Europese Unie, en dus Duitsland en Frankrijk, kan Nederland maken.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor overrips.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van het voorjaarsoffensief in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met historicus Nicolaas Kraft van Ermel, was gisteren, over de bijzondere band tussen Oekraïne en Polen. Is terug te luisteren via BNR.nl, de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. En ik ga haar nu iets laten doen wat ze niet wil, vermoed ik. Namelijk de toekomst voorspellen. En toch gaan we het proberen. Want ja, over het verleden praten, dat kan altijd. Maar we zijn nu ook benieuwd naar scenario's hoe we bijvoorbeeld uit deze oorlog zouden kunnen komen. Wat zou de geopolitiek, zeg maar, de komende maanden kunnen gaan gebeuren of moeten gaan gebeuren? Wil je tot een soort van bijvoorbeeld wapenstilstand komen of in ieder geval weer invloed op de strijdende partijen? Het is een grote vraag.
Het is een hele grote levensvraag, ja. Alhoewel, je begon met de korte termijn. En dan praten we over het lenteoffensief in militaire termen. Maar politiek heeft dat ook consequenties. En je noemde ook al de belangen van de partijen. En als je daar iets over wil zeggen. Aan de ene kant heb ik er een hekel aan wat je zei. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg leuk om scenario's te bedenken. Of interessant voor. Want daar moet het beleid ook worden ingericht. Politieke belangen die er spelen is, nou, voor Zelensky is het duidelijk. Het liefst al het grondgebied terug en zo snel mogelijk lid van de EU en de NAVO. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Poetin aan de andere kant, waar je de afgelopen 2 dagen ook al over hebt gesproken, is van een gezichtsverlies en wat er speelt enzovoort. Maar voor Poetin is het tegenovergestelde van Zelensky speelt ook een rol. Laat ik het maar verlengen, of in ieder geval dat er een sluimerend conflict blijft, ook al zijn er vredesbesprekingen. Want in principe, formeel gesproken, houdt dat de deur dicht voor Oekraïne om lid te worden van de EU en de NAVO.
Zolang er een conflict gaande is, zolang er gestreden wordt, kun je geen lid worden van de NAVO, want dan zou artikel 5 meteen in werking treden.
Ja, precies. En dat gaat het Westen te ver. Wat we nu ook al hebben gezien sinds 24 februari vorig jaar, toen het conflict startte. Want de NAVO is niet direct betrokken.
Dus het belang van Poetin is om die oorlog zo lang mogelijk te rekken, wat dat betreft.
Ja, wat dat betreft wel. Dan moet natuurlijk ook het verhaal naar Rusland zelf. Er moet op een gegeven moment wel een winst komen. Maar blijven rommelen enzovoorts om Oekraïne in de grijze zone tussen Rusland en het Westen te houden zou voor Poetin een winstpunt zijn.
Ja, dan toch heel even mijn cynische inborst. Want voor Poetin is er dus een belang om die oorlog te rekken. Mm. We hebben net gehad over de Europese samenwerking die tot bloei is gekomen onder druk van deze oorlog. Misschien is het ook wel een belang van Europa in zekere zin om die oorlog nog even te laten duren.
Ja, dat is vrij cynisch. Ja. Dat zou Ursula von der Leyen niet bevallen natuurlijk, die insteek. Dat vertelde ik ook net, dat op het Europese veiligheids- en defensiebeleid, dat is zeker nog niet perfect. Maar er zijn hele grote stappen gemaakt.
Stappen die onmogelijk werden geacht.
Ja,
tot kort geleden.
Ja, want de EU functioneert met heel veel ideeën op papier en het blijft vaak dode letters, zoals we dat dan noemen. En nu is dat tot werkelijkheid gekomen. Dat zou voor sommigen betekenen van, ja, misschien moet die oorlog doorvoeren, want de EU heeft ook een plaats op het internationale toneel gekregen. Ursula van der Leyen is overal graag gezien gast. En ook in politieke vredesbesprekingen tussen andere partijen wereldwijd.
Europese samenwerking doet er weer toe.
Als we dan
de Atlantische Oceaan oversteken, waar we een president hebben die naar verkiezingen kijkt over meer dan een jaar. Misschien is daar ook wat belang om die oorlog niet al te snel te laten aflopen. Want je hebt dat effect van rally round the flag. Je wordt gesteund als je een oorlog in het buitenland aan het voeren bent of aan het steunen bent. Er zijn natuurlijk geen Amerikaanse soldaten op de grond, maar de wapenindustrie levert veel aan Oekraïne. Ja. Of is dit ook een heel cynisch gedacht?
Is zeker cynisch gedacht, maar goed, dat is natuurlijk wat met verkiezingen wat je vaak ziet. Hè? Inderdaad, een conflict in het buitenland. En als je daar als president succesvol uitkomt, dan scoort dat ook in de binnenlandse politiek. We moeten niet vergeten dat Trump natuurlijk anders stond ten opzichte van Rusland, hè, voor de oorlog dan
Joe Biden.
Dat speelt een hele belangrijke. Maar er is ook nog die andere grootmacht, China. Daar is Europa ook wel bang voor dat de Verenigde Staten totaal de interesse verliest in de Europese Unie en vraagt aan de EU om dit conflict in de Oekraïne zelf op te lossen. Wij noemen dat ook vaker van de Verenigde Staten, laten we zeggen, die interesse, positief en negatief, in Azië, de pivot to Asia van Amerika. Dat is ook al langer gaande. En wij zien dat vaak als iets negatiefs, maar ik denk dat het tegelijkertijd ook heel belangrijk is dat die pivot to Asia van Amerika, dat wij daarin mee moeten gaan. Ja. Dat ons belang niet alleen maar ligt, laten we zeggen, als we toekomst voorspellen en vergezichten, in onze relatie met Rusland, die een hele belangrijke is, maar ook onze positie in Azië, waar we ook iets mee moeten, positief en negatief. Het hoeft geen handelsoorlog te worden. Maar die pivot to Asia van de Verenigde Staten, die ook terugkomt, die terugziet in de NAVO. Hmm. Daar moet de Europese Unie ook wat mee.
Ja, dus, maar heel strategisch bekeken kijken we dus naar de komende tijd. We hebben het over het voorjaarsoffensief dat er volgens militair deskundigen aankomt. Er zal uiteindelijk een oplossing moeten komen. Wat ik me heb laten vertellen door verschillende deskundigen in dit programma is, zo'n oorlog eindigt in een wapenstilstand en dan beginnen de besprekingen. Daar hadden we het net over. Dat zal dus in een internationale samenwerkingsverband moeten plaatsvinden. Hoe zou je tot dat soort gesprekken kunnen komen?
Wat er vaak gebeurt is dan een contactgroep, dus niet een internationale organisatie die daarbij zit. Er is nu ook al een contactgroep, maar dat moet dan een contactgroep worden waar, denk ik, een aantal partijen bij zitten. Laten we zeggen, de hoofdrolspelers van nu ook, om verschillende redenen. Dus natuurlijk Rusland en Oekraïne.
Van de EU-mediator zijn.
Dat denk ik ook.
Partijen in het conflict.
Ja, maar ook China, Turkije en misschien juist partijen waar we toen straks ook over hadden.
India?
India, ja. Dat soort actoren denk ik ook. Dat een goede zou zijn. En dan moeten we ook nadenken over Rusland blijft links of rechtsom grenzen aan de Baltische Staten. En aan Finland momenteel. En misschien in de toekomst ook aan de Oekraïne. Nou is die OVSE, die organisatie die al die staten omvatten, ligt momenteel echt op zijn rug. Maar we moeten ook nadenken over of dat een OVSE wordt of een andere vorm van samenwerking waarin we met die partijen aan tafel gaan komen.
Het is een vakgebied waarin nog veel te doen is.
Zeker.
Het vakgebied van je, ja. De kettingvraag mag je gaan stellen. Die is voor Marten Kruijf. Hij is hier vrijdag te gast. Morgen zijn we er niet, want Hemelvaart vrijdag. Dus Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, houdt zich elke dag bezig met de oorlog in Oekraïne. Je mag hem een vraag stellen. Heb je erover nagedacht wat je van hem zou willen weten?
Ja, we willen allemaal wel een vraag stellen aan
Marten Kruijf, die niet, hè? Ja. Je hebt wat papieren meegenomen, je bent een blaren. Had je iets voorbereid? Ja, je wil hem even pakken, zie ik. Je loopt even naar je vraag toe. Dan vertel ik intussen, terwijl jij je vraag pakt, dat ik heb hem hier niet staan, hoor. Dat niet. Nee, ik dacht dat je een papiertje wilde pakken. Ik geef je een minuut om erover na te denken. Dan vertel ik even het laatste nieuws tegen de luisteraar. Het financieel beheer bij de Rijksoverheid schiet namelijk nog steeds tekort, stelt de Algemene Rekenkamer, is het laatste nieuws. In zijn jaarlijkse verantwoordingsonderzoek, daarin wordt gekeken of de regering wel op een goede manier omgaat met belastinggeld. Maar liefst 10 van de 12 ministeries krijgen voor financieel beheer een onvoldoende. Er komt meer vandaag natuurlijk over hier op BNR. Dat dus later op BNR. BNR zometeen BNR breekt. Maar nu toch echt eerst die kettingvraag aan Marten Kruijf. Ja, ik ben heel benieuwd wat je vraag is die je wil stellen.
Ja, nou, we hebben het in dit programma even gehad over Nederland en de Nederlandse ommezwaai. En ook op nationaal gebied gebeurt er heel veel. Nederland voldoet hoogstwaarschijnlijk dit jaar aan die 2%-norm. Maar ik ben heel benieuwd hoe Marten Kruijf met al zijn ervaring daartegen aankijkt. Maakt Nederland de juiste keuzes nu ten aanzien van defensie? Nationaal in de opbouw van defensie? Leren we de juiste lessen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse krijgsmacht? En zo ja, ben ik benieuwd welke dat zijn. Maar als er een zo nee is, dan ben ik ook heel benieuwd welke lessen hij zou zien voor de Nederlandse krijgsmacht en de Nederlandse politiek en naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.
We gaan het op vrijdag voorleggen. Dus Mart de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dank voor de woorden, de wijsheid en de komst vandaag. Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensieacademie. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. En die gaat het dus hebben over water bij de wijn doen als het komt over de boerenopstand onder andere. Je kan het allemaal horen in BNR Breekt. En wij zijn er dus vrijdag weer. Tot dan.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.